Allereerst de mededeling, gemeente. Dat is dat in verband met het feit dat vanmorgen de bediening van het heilig avondmaal zal plaatsvinden. De afkondigingen en ook de voorbeden plaats zullen vinden in de avonddienst. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in der eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus de Zoon. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 27, het derde en het vijfde vers willen we samen zingen. Psalm 27, vers 3. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog. En het vijfde vers, mijn hart zegt mij, o Heere, van uwentwege, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. 3 en 5 van Psalm 27. willen nu luisteren naar de wet des Heren, waarna we zingen uit Psalm 119, 13e vers. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Ai, zie mijn nood, herstel mij, doe mij naar uw woord herleven. Daarna volgt de schriftlezing die u deze morgen kunt vinden in de profetieën van Jesaja en daarvan het 54ste hoofdstuk. We noemen nu Jesaja 54, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, het 13e vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Jesaja 54. Zing vrolijk, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt. Maak geschal met vrolijk gezang en juich, die geen barensnood gehad hebt. Want de kinderen der eenzame zijn meer dan de kinderen der getrouwde, zegt de Heere. Maak de plaats uw tenten wijd en dat men de gordijnen uw woningen uitbreide. Verhinder het niet. Maak uw koorden lang, steek uw pinnen vast in. Want gij zult uitbreken ter rechter en ter linkerhand, en uw zaad zal de heidenen erven, en zij zullen de verwoeste steden doen bewonen. Vrees niet, want gij zult niet beschaamd worden, en wordt niet schaamrood, want gij zult niet te schande worden, maar gij zult de schaamte uwer jonkheid vergeten, en de smaad van uw weduwschap zult gij niet meer gedenken. Want uw maker is uw man, Heere der Heerscharen is zijn naam, en de heilige Israëls is uw verlosser. Hij zal de God van de ganse aardbodem genaamd worden. Want de Heere heeft u geroepen als een verlaten vrouw en bedroefde van geest. Nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd, hoewel gij versmaad zijt geweest, zegt uw God. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. In een kleine toren heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen, maar met eeuwige goedertierenheid zal ik mij weer ontfermen, zegt de Heere, uw verlosser. Want dat zal mij zijn als de wateren van Noach, toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan. Alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toornen, noch u schelden zal. Want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken, en het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. Gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste, zie, ik zal uw stenen gans sierlijk leggen, en ik zal u op saffieren grondvesten, en uw glasvensters zal ik kristallijnen maken, en uw poorten van robijnstenen, en uw ganse landpalen van aangename stenen. En al uw kinderen zullen van de Heere geleerd zijn, en de vrede uwer kinderen zal groot zijn. Gij zult door gerechtigheid bevestigd worden, wees verre van verdrukking, want gij zult niet vrezen, en verre van verschrikking, want zij zal tot u niet genaken. Ziet, zij zullen zich zeker vergaderen, doch niet uit mij. Wie zich tegen u vergaderen zal, die zal om uwentwil vallen. Zie, ik heb de smid geschapen die de kolen in het vuur opblaast en die het instrument voortbrengt tot zijn werk. Ook heb ik de verderver geschapen om te vernielen. Alle instrument dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken. En alle tong die in het gericht tegen u opstaat, zult gij verdoemen. Dit is de erve der knechten des Heren, en hun gerechtigheid is uit mij, spreekt de Heere. Tot zover de schriftlezing. We willen in dit uur, wat ook een uur zal zijn waarin het heilig avondmaal bediend zal worden, nadenken over een tweetal versen uit dit hoofdstuk, namelijk Jesaja 54, daarvan de versen 11 en 12. Jesaja 54, de versen 11 en 12, waar we het woord van God en onze tekst lezen. Gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste, zie, ik zal uw stenen gans sierlijk leggen, en ik zal u op saffieren grondvesten, en uw glasvensters zal ik kristallijnen maken, en uw poorten van robijnstenen, en uw ganse landpalen van aangename stenen. Tot zover willen we eerst Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn onmisbare zegen. We zijn vanmorgen samengekomen in uw huis, Heere. En u weet volmaakt hoe we hier onze plaats in de kerk hebben ingenomen. Er zijn er onder ons die naar de kerk kwamen, omdat ze moesten. Er zijn er onder ons die naar de kerk kwamen uit gewoonte. Er zijn er onder ons met strijd en met vragen in hun ziel. Er zijn er onder ons wellicht ook met verlangen in hun hart. en u alle dingen weet, Heere, bidden we van u, zou u op ons alle neer willen zien. Want wie we ook zijn, of we gekomen zijn uit gewoonte of met behoefte, niemand van ons kan zonder de bediening van uw Heilige Geest. En zou u dan zelf met de noordenwind en de zuidenwind van uw geest willen komen en deze hof willen doorwaaien? Zou u zelf bijzonder in de bediening van uw woord en in de bediening van het heilig sacrament willen neerdalen tot ons? Want uw komst is het toch alleen die ook vanmorgen ons heilvol maken kan. Heere, kom dan neer met de bediening van uw geest in ons midden. Open ons hart en onze lippen in de prediking en ook bij het spreken aan de tafel. Open onze geest, onze ogen, ons hart. En wil een God zijn die nog werken wilt onder ons. We belijden het, Heere, dat wij dat niet hebben verdiend. Wij hebben alles verzondigd. En ook deze morgen is er alle reden dat wij als gemeente, ja dat een ieder van ons persoonlijk, dus neerbuigt voor u in het stof. En erkent onze schuld, onze overtreding, onze dwaasheid. Heere, u weet wie we zijn. Wie we heel ons leven geweest zijn. Wie we ook de week die achter ons ligt waren. O God, vergeef onze schuld. Verzoen onze zonde in het bloed van de Heere Jezus Christus. En wil vanmorgen niet om iets in ons, maar uit vrije genade nog aan uw volk denken. Nog aan uw verbond denken. Als de grote ik zal, wiens woorden en werken eeuwig vast zijn aan ons denken. Heere, zou u dan vanmorgen nog mensen die onbekeerd zijn te sterk willen worden, namen willen noemen en aan willen wijzen? Zou u harten die dicht zijn, misschien verhard zijn, willen breken? Zou u mensen die onverschillig misschien doorleefde, heilig jaloers willen maken op het grote goed wat u weggelegd hebt voor al de mensen die u vrezen? We bidden u, Heere, zou u hen die hun nood en de schuld thuis hebben gekregen vanmorgen onderwijs willen geven? Zou u hen willen laten zien dat er nu voor mensen die bij zichzelf geen hoop ontdekken, die door de stormwind van uw toorn worden voortgejaagd en ongetroost zijn, dat er bij u voor zulke toch doen aan is, dat u hen wilt opzoeken als de goddelijke ik zal, en dat u hen uit de nood en uit de dood wilt verlossen? Heere, laat dat bijzonder zien aan uw kinderen, bijzonder aan hen van uw volk die zo van verre staan, die iets beleefd hebben van uw goedheid en genade, maar bij wie alles zo toegesloten is, omdat het alles zo ingezonken en verdord is van binnen. O Heere, wanneer zij moeten erkennen, die ongetroosten, die door onweder voortgedrevenen, die verdrukte, dat ben ik, die zichzelf niet kunnen helpen, dat ben ik. Heere, zou u dan vanmorgen willen laten zien dat u juist voor zulke die zo van verre staan, die het aan hun kant verzondigen, toch een God wilt zijn die in Christus kostbare en kostelijke belofte wilt schenken en wilt vervullen? Zou u dan dat grote heil wat in deze woorden vertolkt ligt en wat in het heilig sacrament voor uw volk betekend en verzegeld wordt, zou u dat aan hen willen uitreiken en aan hen willen toepassen? Heere, kom nog mee in uw woord en in de bediening van het sacrament. En wil de banden van hen die gebonden zitten, die door onweder voortgedreven worden, genadig verbreken vanmorgen. En wil u ze vrijmoedigheid geven om aan de tafel des Heren hun plaats in te nemen. We bidden van u, Heren, denk aan al uw kinderen, ook aan hen die meer van dat grote heil dat in Christus te vinden is, hebben mogen leren. Die hem hebben leren kennen. Maar ook in het leven van uw kerk, die kennis van Christus mogen bezitten. Kan het zo verdonkerd liggen, zodat ze weer opnieuw bij die ongetroosten behoren. Bij die van verre staande, bij die mensen die het in moeten leven door onweder voortgedrevenen te zijn. Dor van binnen, bestreden van buiten. Heren, zou u vanmorgen het willen laten zien dat gij in Christus Jezus eeuwig dezelfde blijft. En dat gij de belovende God in hem, in wie alle beloften ja en amen zijn, aan al uw kinderen wilt denken en uw kinderen met genade wilt versieren, de stenen van uw gunst gans sierlijk wilt leggen en de blijken van uw genade wilt doen schitteren in hun leven. Heren, u hebt het toch in uw woord gezegd dat u genade en eer zult geven. O, wil het vanmorgen onder de bediening van uw sacrament nog eens laten zien dat gij parelen wilt hechten aan het werk van de Heere Jezus Christus. Edelstenen. En dat gij uw volk wilt verheerlijken door het de kostbare geschenken van uw gunst om niet daarin te doen delen. Heren, u wilt toch wel eens pronken met uw volk door hen uw gunst bewijzen te geven. O, laat dat vanmorgen uit genade zo mogen zijn. We bidden van u, wil u in de bediening van woord en sacrament alles wel maken. Laat het zo mogen zijn dat allen die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel, vanmorgen door de kracht van uw gunst en van uw liefde een plaats mogen innemen, vrijmoedigheid mogen ontvangen. Scheld de bestrijder, Heren, de vijand, die zo machtig is en zo sterk. En wil u in het leven van uw kinderen uw naam verheerlijken. Wil ook allen die van u geen plaats aan de tafel mogen innemen, weer. U kent de harten volmaakt. Wil u de grote tafelwachter zijn, die een muur om uw tafel trekt, om buiten te sluiten en binnen te sluiten. En wil u geven dat alles vanmorgen met stichting en bovenal tot eer van uw naam verlopen mag. Heere, doe dat. Uit genade. Om de verdiensten van die grote bloedbruidegom van uw kerk, de Heere Jezus Christus. Om zijn verdiensten alleen. Amen. We willen samen zingen, gemeente, terwijl u gelegenheid ontvangt uw gaven te offeren voor de dienst des Heren. Psalm 25, het 8e en het 10e vers. Zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heren. En het 10e vers, hoed mijn ziel en red ze uit noden, maak mij niet beschaamd, o Heere. Aan het einde van de prediking zingen we uit Psalm 87 het vierde vers. God zal ze zelf bevestigen en schragen. En op zijn rol waar hij de volken schrijft hen tellen. Als in Israël ingelijfd. En doen de naam van Sions kinderen dragen. Geliefde gemeente, we schrijven vanmorgen boven de prediking over deze woorden uit Jesaja 54. Het troostwoord aan Sion, dat is het thema. En dan willen we allereerst nadenken over de troosteloze toestand van Sion. Die wordt getekend in de eerste woorden van de tekst. Gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste. En vervolgens denken we na over de troostrijke toezegging aan Sion. Dan willen we het vervolg van onze tekst overdenken. Thema is dus het troostwoord aan Sion. Ten eerste de troosteloze toestand en ten tweede de troostrijke toezegging aan Sion. Gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetroost. Dat zijn altijd woorden die Gods kinderen van alle eeuwen hebben aangesproken. Waarom is dat eigenlijk? Wel omdat zij zichzelf daar zo in kunnen herkennen. Want of Gods kinderen nu van verre staan en in bekommernis over hun zonden en schuld uitzien naar het heil in Christus, of dat ze Christus hebben leren kennen als borg voor hun schuld, als zaligmaker, en dan toch weer onder beproevingen, onder strijd gebogen gaan. In verschillende opzichten kan het zo zijn dat Gods kerk weet heeft van dat verdrukt zijn, van dat ongetroost zijn. Want vergeet u het niet, dat al Gods kinderen, de een misschien meer dan de ander, maar ze leren er allemaal iets van om de schuld en de ongerechtigheid, de ellende en de nood van hun leven in te leven. De onbekeerde kent zijn schuld niet, kent zijn nood niet voor Gods aangezicht. Maar Gods kerk heeft er iets van geleerd. Van dat ongetroost zijn. Van dat verdrukt zijn. En als we dan zo die woorden stuk voor stuk wat op ons in laten werken vanmorgen, dan treft het ons dat de Heere zijn Sion, zijn kerk hier in dit hoofdstuk allereerst aanspreekt als verdrukte. En dan moet u goed vasthouden dat de kerk des Heere in dit hoofdstuk hier getekend wordt als een vrouw. Een vrouw die verlaten is, een vrouw die beschaamd is, een vrouw die de weg niet kan zien. Het is de bruidskerk van God in Christus. En die bruidskerk van God in Christus wordt hier getekend als een verdrukte. We zouden ook kunnen zeggen arm, ellendig. Het woord wat gebruikt wordt heeft al die betekenissen. En inderdaad, als Jesaja hier profetisch spreekt over de kerk des Heren, dan ziet hij die kerk in grote verdrukking, in grote armoede. Hij heeft hier het oog op de kerk van God in de ballingschap, in de beproeving. En dan zijn ze arm naar de wereld en arm voor God. Bovendien worden ze getekend als door onweer of door stormwinden voortgedreven. Daarin laat de Heere zien dat zij voortgedreven worden door de stormwinden van het ongenoegen van God. Want wat was die ballingschap? Niet alleen maar ellende, niet alleen maar armoede en verdrukking, maar toch vooral ook daar ondervond het Sion van God het feit dat God zich teruggetrokken had. Ze ervoeren iets van het ongenoegen van de toorn van God tegen de zonde. Want de ballingschap was het teken dat de Heere zijn aangezicht verborgen had en zich vertoornde. En zo leeft het volk van de Heere dat hier aangesproken wordt onder de verdrukkingen van de ellende en onder de stormwinden van het ongenoegen van God. En dan ook nog dit, ongetroost. Ja, ze missen de troost van Gods gemeenschap, het licht van Gods aangezicht, de kracht van zijn genade. Ze zijn als een verlaten vrouw die geen steun en hulp, die geen licht en kracht heeft. Kijk, zo is de tekening van het volk van God in de woorden van de profeet. En is dat niet een tekening ook van mensen die vandaag aan de dag leven en geen vreemdeling zijn van het werk van Gods genade? O nee, ik zeg niet dat het altijd zo is. Maar ik zeg wel dat ieder die de Heere vreest, toch in zijn leven weet heeft van dat verdrukt zijn, van dat door onweder voortgedreven zijn, van dat ongetroost zijn. Wat kan het ook in het persoonlijke leven donker worden, als we gaan zien dat we vanwege onze zonde God bedroefd en vertoornd hebben. Wat kan het duister worden als de Heere zijn aangezicht verbergt? Wat kunnen we de stormwinden van Gods ongenoegen voelen? Wat kan er een ingezonkenheid zijn, een ellende? Wat kunnen we arm en verdrukt zijn, arm aan geloof, arm aan hoop, arm aan liefde, arm aan gebeden, arm aan God? Misschien zijn er wel mensen die niet durven te ontkennen dat de Heere ze heeft opgezocht, maar die zo de laatste weken, misschien wel de laatste week, de voorbereidingsweek doorbrachten. Dat is nu de tekening van mijn leven. Na alles wat de Heere gedaan heeft, na alle beloften, na alle bemoeienissen, na alle dingen die er in mijn leven gebeurd zijn, voortgejaagd, arm, ongetroost. Want als God zijn aangezicht verbergt, dat is bitterder dan de dood. Ach, als het zo is in uw leven, u die toch spreken mag van het werk van God, zou u dan vanmorgen niet luisteren, nee, niet naar mijn woorden, maar naar de woorden van God die door middel van deze profeet Jesaja spreekt en vanmorgen in de prediking van het woord zelf het woord tot ons richt. Hij zegt, gij door onweder voortgedrevene, gij ongetrooste, o let daarop, hij weet van de omstandigheden van zijn kerk af. Hij tekent die kerk precies zoals ze is. Hij weet waar het de kerk aan ontbreekt. Was dat een zegen, als je vanuit het woord mag horen en de Heere weet waar ik woon. De Heere weet dat ik zo ben. De Heere weet van mij ongetrooste, door onweder voortgedrevene af, met mijn zuchten, met mijn zorgen, niet verborgen, daar hij het alles ziet en weet. Maar het gaat verder. Sion hoort niet alleen maar dat de Heere van haar af weet en dat hij haar nood tekent, maar de Heere gaat aan zijn arme Sion, aan zijn Sion dat met lege handen staat, aan zijn Sion dat de stormwinden van Gods toorn gevoelt, aan zijn Sion dat arm is aan gebed en aan hoop en aan geloof, arm is aan God. Gaat de Heere rijke beloften schenken, want zult u niet vergeten, arme heeft hij met goederen vervuld, maar rijke heeft hij ledig weggezonden. En wat zijn dan die goederen waar hij zijn arme kerk, de lege handen en lege harten van zijn kerk mee vervult? Wel, dat is met zijn toezegging, met zijn beloftewoord. En dan moeten we een ogenblik proberen dat beloftewoord wat de Heere hier spreekt aan het adres van zijn ongetrooste Sion op ons in te laten werken. Gij ongetrooste, ik zal uw stenen gans sierlijk leggen en ik zal u op saffieren grondvesten en uw glasvensters zal ik kristallijnen maken, uw poorten van robijnstenen en uw ganse lampalen van aangename stenen. Het beeld wat hier gebruikt wordt is het beeld van een stad of van een burcht. En dat was een beeld wat het Sion in de ballingschap bijzonder toesprak en aansprak. Want was het niet zo dat de burcht Sion, de stad van de levende God, Jeruzalem, een puinhoop was, vernietigd was, blakend, omdat het verbrand was. Alle schoonheid was vergaan, de stad bestond niet meer en de tempel bestond niet meer. En nu zegt de Heere, nu zal ik u maken tot een stad. Maar die stad zal veel heerlijker zijn dan dat Jeruzalem wat door David en Salomo gebouwd is. De stad waarin ik u zal maken is een stad die heerlijk en groot is. En het hele beeld wat hier voor ons oprijst is een beeld van schittering en glans. Het beeld is het beeld van een stad die niet gemaakt is uit stenen, maar uit louter edelstenen. Er staat namelijk dat de Heere zelf die burcht zal maken, die stad zal maken. Hij zal de stenen gans sierlijk leggen. Edelstenen, staat er, die zullen sierlijk ingemetseld worden. Zo wordt het bedoeld. En dan staat er dat de fundamenten van kostbare stenen zijn. En dan wordt er gezegd dat er glasvensters of tinnen of bolwerken zullen zijn die van de kostbaarste edelstenen gemaakt zullen worden. En er wordt gezegd dat heel de grens, de landpalen, dat is heel de wal gemaakt zal zijn van de meest kostbare diamanten. En zo rijst voor ons een beeld op van een stad van schittering en glans. Van de eeuwige stad. Van de stad die fundamenten heeft. Welks opperste bouwheer en kunstenaar God is. Ja, u ziet in deze lichtstad, in deze stad van edelstenen, al een profetie van het hemelse Jeruzalem, dat ook zo getekend wordt in het laatste gedeelte van de Bijbel, als een stad van allerlei soorten edelstenen en gouden straten. Alles wat aan die grote stad van de toekomst is, dat is enkel glans en majesteit en schittering. Maar zal u het niet vergeten, als hier Sion getekend wordt als een stad van edelstenen, dan gaat het niet alleen maar om de toekomst, om de hemel. Inderdaad, dan zal Gods kerk vol schittering zonder vlek en rimpel eeuwig voor God staan. Dan zal ze wonen in de eeuwige Godstad, in de stad die fundamenten heeft, in de stad met de gouden straten en de parelen poorten. Maar wat straks in de hemel volmaakt is, wordt hier op aarde al in beginsel gezien en in beginsel ervaren. Dat is de bedoeling ook van God, wanneer hij deze woorden door de bediening van Jesaja's profetie spreekt, om aan te geven wat de Heere zijn volk straks volkomen, maar hier al in beginsel zal maken. Hier in beginsel wordt die door onweder voortgedreven kerk allen burcht, een stad, een tempel, Gods gebouw, Gods bouwwerk, zegt de apostel, zijt gij hier in dit leven al. En wat bedoelt de Heere dan, als hij zegt dat zijn arme, aangevochten, beschuldigde volk hier in dit leven al als een stad zal zijn met parelen en met edelstenen. Ach gemeente, laten we elk van de onderdelen van dat beeld maar in zijn ogenblik op ons in laten werken. Dan staat er zo dat al die edelstenen vastgemetseld zullen zijn op het fundament. En dan wordt van dat fundament gezegd dat dat de saffiersteen is. Of waarschijnlijk de lazulisteen. In elk geval, het woord wat in het oorspronkelijk gebruikt wordt, laat onmiskenbaar zien dat deze lichtstad gebouwd is op een fundament van lichtblauwe, hemelsblauwe stenen. De saffiersteen, de lazulisteen. En die doorzichtige hemelsblauwe steen is in de symboliek van de schriften altijd een heenwijzing naar de hemel, naar de woonplaats van God, naar de eeuwige raadszalen van God. In die blauwe grondslag van de kerk wordt ons aangeduid dat de kerk van God gegrond is op Gods eeuwig welbehagen. Op Gods eeuwig trouwverbond. Dat Gods kerk zijn oorsprongen vindt in de hemel, in de eeuwigheid. In het verbond dat van geen wankelen weet. En o, wat is dat een zegen als een aangevochten kind van God vanuit de belofte van God mag horen. Gij die door onweder voortgedreven zijt, ongetrooste, onmogelijk, leeg en arm, bestreden in uzelf. Mijn woord is als de hemelen, mijn trouw staat oprecht en op waarheid pal. De kerk is mijn werk. Ik heb haar gegrond, zij ligt verankerd in mijn eeuwig welbehagen. Ik heb u lief met een eeuwige liefde. Als die sprake door mag dringen in onze ziel en toegepast mag worden in ons hart, dan is dat levensscheepje wat heen en weer geslingerd wordt op levenszee, de stormen van Gods ongenoegen, de last van de schuld, die maakt het moeilijk. Dan mag je een ogenblik het hoofd opheffen en zien op de eeuwige gunst van God. Zien dat het werk van de Heere nu onveranderlijk vast ligt in zijn eeuwige liefde. Want de fundamenten van de kerk zijn eeuwige fundamenten, hemelsblauw. Maar het gaat nog verder. Het beeld blijft niet staan bij dat lichtende hemelsblauwe fundament. Nee, u leest dat daar ook in die burcht glasvensters zijn. In heel veel vertalingen wordt gezegd dat het woord hier bolwerken is, of tinnen, om een oud woord te gebruiken. Het zou kunnen. Letterlijk staat er in elk geval, en ik zal uw zonnen tot kristallijnen maken. En vandaar dat vele oudere vertalingen in plaats van tinnen of bolwerken hebben vensters. De voorstelling is deze, dat u ziet een burcht van prachtige stenen, edelstenen. En in die burcht, daar zitten bolwerken als vensters, als zonnen. En van binnenuit straalt daar licht door die vensters. Lichtende vensters. Vensters klaar als kristal. Want in die kerk daar woont de Heere. Daar woont de Heilige Geest. En dat straalt wat uit. Gods kerk is een kerk die eerlijk gemaakt wordt. Waarin geen bedrog woont. O, ze weten dat ze een bedriegelijk hart hebben. Arglistig is het hart. Maar als God gaat werken, maakt hij ze eerlijk. Dan gaan ze de vensters openen voor de hemel. Dan zeggen ze: Heere, kijk u maar in mijn hart. En zie of er in mij een schadelijke weg gevonden wordt. En leid u me op de eeuwige weg. Die vensters worden klaar als kristal. God kan erin zien. En er gaat wat vanuit. Naar buiten. Er straalt licht vanuit. Genadelicht. Want wat God in het leven van zijn kinderen doet, dat kan niet verborgen blijven. Wat gefundeerd is op dat blauwe fundament van zijn trouw en zijn eeuwige liefde, dat komt door de vensters naar buiten. Gods kerk is een kerk die iets uitstralen mag van de liefde en de gunst en de trouw van de koning. En de poorten, staat er, zijn van robijnstenen. Het woord robijn betekent letterlijk rood. Donkerrode steen, diep in zijn warme gloed en in zijn warme kleur. De poorten en de muren zijn van een rode steen. Daar baat die lichtburg met zijn blauwe fundament en met zijn heldere kristallen vensters in een rode gloed. Dat is het geheim van de kerk. Want het geheim van de kerk is dat ze verlost is door de knecht des Heren, wiens lijden en gehoorzaamheid in het vorige hoofdstuk zo aangrijpend beschreven wordt. Door de bruidegom, de Heere Jezus Christus, die met zijn dierbaar bloed betaald heeft. Die met zijn dierbaar bloed de toorn van God gedragen heeft. Die met zijn dierbaar bloed de toorn van God gestild heeft. En daarom is het geheim van de kerk dat ze een rode gloed heeft. Dat is de gloed van het bloed. Van het bloed van het offer. Van het offer van de knecht. O, wat een zegen is het, als u midden in al de vragen van het leven, onder de stormen en de beschuldigingen van de heilige wet, in persoonlijke armoede, iets gaat zien, dat er nu hulp is bij een held, dat er nu heil is in een die zijn bloed gegeven heeft, die zichzelf gegeven heeft. Dat er nu heil is in die bloedrode bruidegom van zijn kerk, de Heere Jezus Christus. Wat een zegen als hij in uw leven gaat werken en zijn volk zijn beeld gelijk maakt. Ik zal uw poorten tot robijnen maken. Dat is het geheim van de kerk. Gefundeerd op de eeuwige trouw. Eerlijk gemaakt voor de levende God. Geborgen in het bloed van haar bruidegom. En dan het laatste wat er staat. Omringd de landpalen zal zijn van aangename stenen. Dat betekent de grens zal zijn. Of de omgrenzing, de omwalling zal zijn. De wal die de hele burcht omringt is vol van aangename stenen. Letterlijk staat er van stenen van het welbehagen. Daar hebt u de veiligheid van de kerk. Want die kerk die zichzelf vaak midden in deze wereld omringt, voelt door allerlei machten. En die weet heeft van de vijandschap en de dwaasheid van haar eigen hart. Die kan zo bestormd worden door vijanden. Het staat ook aan het slot van dit hoofdstuk. Maar nu zegt de Heere tegen een volk wat door onweder voortgedreven wordt en ongetroost is. En ik zal u omringen met aangename stenen. Met een muur van stenen van het welbehagen. Ik zal u omringen met mijn bescherming. Wat is de kerk achter de bescherming van God veilig? Wat is ze veilig achter de muur van zijn welgevallen? Waarin zijn deugden blinken. Zijn recht, zijn trouw, zijn heiligheid, zijn genade. Wat is de kerk veilig achter de muur van het offer van Christus? Want niemand kan die kerk, hoe aangevochten ze ook is, uit de handen van die grote bruidegom rukken. Dat wordt aan de kerk hier vermaakt. Deze erfenis wordt haar in het vooruitzicht gesteld. Deze belofte wordt in de nood en in de leegheid van haar hart aan haar ziel gelegd. Wat is het een zegen, gemeente, als God zijn kerk opzoekt. Als hij blijkt weten hebben van haar armoe en van haar strijd. En als de kerk God ontmoeten mag, als een waarmaker van zijn woord. Ik zal. Zo spreekt de Heere. En als de Heere zegt, ik zal tot zijn bestreden kerk, dan brengt hij al die schatten, al die edelstenen, al die onpeilbare diepte van zijn liefde, van zijn gunst, van zijn genade mee. Dat wil hij doen als hij tot de ziel van de zijne spreekt. Door zijn woord. Dat wil hij bijzonder ook doen. Als hij zijn aangevochten kerk midden in het strijdperk van dit leven opzoekt. Onder de tekenen van brood en wijn. Want als het brood gebroken wordt en de wijn vergoten. Dan spreekt in dat teken de grote koning van zijn kerk. Gij, en hij kent ze bij name. Hij weet al hun omstandigheden. Gij, ongetroost. En gij, door onweder voortgedrevene. In het bloed van mijn lieve zoon. In zijn gebroken lichaam. Zal ik uw stenen gaan sierlijk leggen. Zal ik u op saffieren grond vesten? Wat wordt daarin toch duidelijk, zoals dat altijd weer in het avondmaal schittert, dat genadewerk een eenzijdig werk van God is, waarbij er niets van ons bij kan en bij hoeft, waarin hij tot zijn kerk zegt, ik zal, ter wille van het bloed, ter wille van de gerechtigheid van Christus. O, wat is het een zegen. Als de aangevochten bestreden kerk des Heren. Zo vanmorgen de tekenen mag zien. En de Heere aan zijn tafel mag ontmoeten. Als een waarmaker van zijn eigen woord. Dan komen ze naar de tafel. Niet omdat ze erbij horen. Niet omdat ze zelf wat zijn, maar in al hun armoede. Belijdend zegt ons formulier dat zij midden in de dood liggen. Maar hun hoop is op hem. Daarom, als dat in uw hart leeft, als die dingen voor u geen onbekende klanken zijn, ziet u niet dat de Meester nodigt. En als die dingen onbekende klanken voor u zijn, zou u in uw bank niet smeken. Heere, leer dat. Ook aan mij. Amen. We willen nu het formulier van het heilig avondmaal lezen. Het eerste gedeelte van het formulier is gelezen tijdens de voorbereidingsdienst. En daarom willen we nu bij het tweede gedeelte, waar het gaat over de inzetting van het heilig avondmaal, beginnen. Ten andere, laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet. Namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijn er daarbij gedenken. Eerstelijk, dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen. Dat onze Heere Jezus Christus, naar luid van de beloften die de voorvaderen in het Oude Testament van den beginne af geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen. De toorn Gods onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken, van het begin zijner menswording tot het einde zijns levens op aarde, voor ons heeft gedragen. En alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons heeft vervuld. Voornamelijk toen hem de last van onze zonde en van de toorn Gods het bloedig zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd opdat hij ons zou ontbinden. Daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden, onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht God zouden vrijgesproken worden, ja zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift van onze zonde daaraan zou hechten, en heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. En heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel, aan het hout des kruises, toen hij riep met luide stem: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten, toen hij zeide: het is volbracht. En opdat wij vast zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heere Jezus in zijn laatste avondmaal het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zeide: neemt, eet. Dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun die, zeggende: drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Dat is, zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult gij daardoor als door een gewisse gedachtenis en pand vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven, even zeker als een iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande, die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijs en drang des eeuwige levens geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daarbenevens dat wij ook door dezelfde geest onder elkander als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden, gelijk de heilige apostel spreekt: één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit vele beziën samengeperst zijnde één wijn en drank vliet en zich onder één vermengt, alzo zullen wij allen die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde, om Christus onze lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, al tezamen één lichaam zijn, en zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad, jegens elkander bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wil bewerken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht des Heilige Geestes gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonde, maar hij in ons en wij in hem leven, en zo waarachtig het Nieuwe en Eeuwige Testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwiglijk onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende, als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemende, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar Hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons aldus heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilig avondmaal sterken, in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart sprekende, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonde, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, de rechterhand zijns hemelse vaders, waarheen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende of wij zullen zo waarachtiglijk door de werking des Heilige Geestes met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Tot zover de lezing van ons formulier. Voordat we tot de bediening van het heilig avondmaal overgaan, willen we eerst nog zingen. En dat zal zijn uit Psalm 84, het vierde vers. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voor. Elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Het vierde vers van Psalm 84.
Thank you.
willen we deze bediening beginnen met het vragen van Gods zegen. O Jacobs God, geef ons gehoor. Dat bad de dichter uit die oude tijden. En diezelfde woorden mogen wij tot u opheffen, Heere. Geef ons gehoor. Wij moeten het belijden, zoals we hier in de kerk zijn en ook zoals we rondom deze tafel zijn, dat wij uw horen en uw verhoren niet verdienen. Wij hebben alles verzondigd, de donkere storm van uw eeuwige toorn verdient. Maar Heere, bij u is toch ontferming. Bij u is toch de belofte, bij u is toch de toezegging, dat u aan een onwaardig volk wilt denken. Heere, denk dan aan uw volk. Bezoek uw kinderen, zegen ons aan deze tafel en spreek het tot ons. Ik weet van u, ik wil in en om het bloed van die gezegende borg met u te doen hebben. Ik wil u zegenen. Heere, laat aan het wonder van morgen in de harten en de levens van hen die uw naam vrezen de overhand mogen hebben. En boven alle stormen en vragen en onwaardigheden uit, laten ze mogen blikken op uw vrije gunst die eeuwig u bewoog en op het bloed van hem dat reinigt van alle zonden. O Jacobs God, geef ons gehoor. Amen. Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap aan het lichaam van Christus? Neemt allen daarvan en gelooft en gedenkt dat zijn gezegend lichaam verbroken is voor al uw zonden. De drinkbeker der dankzegging, die we dankzeggend zegenen in zijn naam, is dat niet de gemeenschap aan het bloed van Christus? Drinkt allen daarvan en verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. We willen nog een enkel ogenblik nadenken over dat beeld wat ons zo treffend in deze profetie geschilderd wordt. En ik zal u op saffieren grondvesten. We hebben gezien, dat is de blauwe steen, het fundament wat wijst naar de hemel, naar Gods eeuwig welbehagen. We zouden het ook zo kunnen zeggen vanmorgen, heel eenvoudig. Weet u wat er op die blauwe steen, op dat fundament van het Godsgebouw, op het fundament van het Sion God staat? Dit, ziet, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde, daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. Het blauwe fundament spreekt van de eeuwige liefde Gods. Een liefde die eeuwig is, die voorafgaat aan heel het leven van ons mensen. Die voorafging aan de geboorte van Gods kinderen. Die voorafging aan hun zondige leven, aan hun schuld. Die eeuwige liefde was er, voordat iets begon te leven. Wat een ontzaglijke gedachte. Als we daar iets van gaan verstaan. Dat eer iets van mij begon te leven. Eer iets wat in mijn leven gebeurde plaatsvond. Voor al mijn zonde en schuld. Er liefde bij God was. Als uw hart, al is het door de nevels heen, op die oorsprongen van de zaligheid gaat blikken. Dan kunt u niet verder komen dan stamelen. Heere, wat heeft u bewogen? Wat heeft u bewogen? Want als u ziet op wat u bent en wie u blijft, dan zou er toch geen enkele reden zijn dat God naar u om zou zien. Laat staan dat hij in zijn eeuwige, onveranderlijke liefde naar zo'n mensenkind zou neerzien. Die liefde heeft ook gevolgen. Want het fundament, dat blijft geen fundament niet. Op dat fundament wordt gebouwd. De fundering is het voornaamste. Maar er is meer dan de fundering, ook in het geestelijke leven. Die eeuwige liefde Gods krijgt gestalte in het leven. En hoe dan? Wel, zo staat het in dat woord. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde, daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. En hoe is dat nu gebeurd in ons leven? Dat trekkende werk van de Heere. Als we daarop terug mogen zien en dat in ons leven mogen ontdekken. Of het nu meer geleidelijk ging of meer plotseling. Het was toch altijd dat de Heere de eerste was. En dat hij kwam met zijn lieve gunst. En dat hij trok, los trok. Want oh, we zaten zo vast in de dood en oh, zo vast in onszelf. We zaten zo vast in de zonde en in de schulden. Maar toen hij ging trekken, toen kwam er scheiding in ons leven. Toen moesten we het gaan erkennen. Ik heb tegen u gezondigd. Ik mis u. En toch konden we hem niet meer missen. En wat er ook in uw leven misschien door de vele jaren heen veranderd is, dat is gebleven. Dat u die trekkende liefde niet missen kunt. Trek mij en wij zullen u nalopen. O, wat een wonder als de Heere na tijden van duisternis, na tijden van afdwaling, waarin u als een schaap ronddwaalde, dat onbedachte herder heeft verloren, weer eens opnieuw die koorden van eeuwige liefde laat trekken. Dat de Heer opnieuw komt. Na al die afzwervingen. Na al die afdwalingen. Weet u waarom dat is? Omdat dat fundament niet wankelt. Wat er wankelt. En dat is bij ons alles. Wat er verandert. En dit is bij ons alles. Dat fundament wankelt niet. Die eeuwige liefde blijft onveranderlijk. En daarom blijven zelfs na de zwaarste afdwalingen en zelfs naar de diepste omzwervingen in het leven van Gods kinderen die koorden komen. De koorden die trekken, het zijn koorden van liefde. En als die koorden trekken, dan kunnen ze wel eens diep in ons vlees insnijden. Zoals u weet dat touwen bijvoorbeeld kunnen doen. Want wij willen niet wat God wil. Maar toch die pijn die die trekkende liefde veroorzaakt valt mee. Want in die koorden zit liefde. Eeuwige liefde. Wat een wonder. Als we juist ook bij het heilig sacrament op die eeuwige, onveranderlijke, trekkende liefde gewezen mogen worden. En op dat fundament mogen zinken. God geven. Dat we zinkend op dat fundament hem alleen de eer mogen toebrengen. Zoals we dat willen zingen, laten we het biddend zingen. Zijn naam erkennend zingen. Het vers uit Psalm 89, het eerste. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheid.
Thank you.
deze tweede tafel is nog een enkele plaats. Zo er met ons zijn die de dood des Heren willen verkondigen en zijn naam bij de kelk des heils willen aanroepen, dan is daar aan deze tafel nog gelegenheid. Is er niemand die verdrukt, door onweder voortgedreven, ongetroost, hopend op deze Heere met ons het sacrament wil eten en drinken? Zo niet, dan zal deze tafel de laatste tafel zijn. Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap aan het lichaam van Christus? Neemt allen daarvan en gelooft en gedenkt dat alzo zijn gezegend lichaam verbroken is voor al uw zonden. De drinkbeker der dankzegging, die we dankzeggend zegenen, is dat niet de gemeenschap aan het bloed van Christus? Drinkt allen daarvan en doe dat tot zijn gedachtenis. Wanneer wij het beeld van onze tekst nog een ogenblik op ons in laten werken, dan zou ik bijzonder aan deze tweede tafel nog iets willen zeggen over de glasvensters die ons in deze burcht van licht getekend worden. We hebben gezien dat deze burcht een burcht is die alle aardse burchten te boven gaat in schoonheid. Vandaar ook dat het een beeld is, een beeld van de heerlijkheid van het werk van God. En nu is een van de kanten dat die burcht glasvensters heeft. En het is duidelijk uit de beschrijving dat die glasvensters hoog in die burcht aanwezig zijn. Vandaar ook dat sommigen willen zeggen, het zijn de tinnen, de hoogste bolwerken van de burcht, die hier worden aangeduid. In elk geval, hoe dit ook zij, het beeld is duidelijk. Er zijn glasvensters in de burcht. Glasvensters die naar de hemel gekeerd zijn. God kan in ons hart zien. Dat geldt van alle mensen. De Heere doorgrondt en kent ons, ieder van ons. Zoals we in de kerk zitten, zoals we aan deze tafel bijeen zijn. Maar allen die de naam van de Heere ootmoedig vrezen, hebben hun hart voor de Heere leren openleggen. Daar zijn, mag ik het zo zeggen, glasvensters naar boven toe in hun leven gekomen. Heere, doorgrond u me en ken mijn hart. Kijk u maar in mijn binnenste. U weet het toch, Heere, hoe het bij mij is. Maar nu moet u ook dit niet vergeten, dat wanneer hier gesproken wordt over glasvensters van kristallijn, dat het woord wat gebruikt wordt voor die steen niet zomaar een helder wit glas is. Nee, dat woord kristallijn in het oorspronkelijk duidt aan een glas, doorzichtig, helder, maar met een rode gloed. Daar kunt u diepe gedachten aan verbinden. Want als Gods volk met de vensters naar boven moet zeggen, Heere, u weet er toch van. Heere, u kent toch mijn hart. Dan zullen ze moeten erkennen, maar als de Heere dan in mijn hart ziet. Zoveel schuld, zoveel zonde. En zelfs als we veel van de Heere geleerd mogen hebben, dan blijft er toch altijd nog die schuld over. Die afdwalingen aan onze kant. Maar weet u wat? Die vensters, die zo doorzichtig zijn, bij de levende kerk nu laten zien, die zijn gekleurd door het bloed. God zegt, mijn kind, ik zie u niet aan in uzelf, want dan zou het een verloren zaak zijn. Enkel ongerechtigheid, geen bestaan voor mij. Maar God ziet zijn volk aan als door de mist van het bloed van Christus. En dan ziet hij niet die schuldenlast meer. Niet die openstaande rekening meer. Niet die afdwalingen meer. Maar dan ziet hij de lijdende borg en zijn volk als bedekt in hem. De vensters waardoor God ziet, zijn rood gekleurd. Was dat een zegen? Als je iets mag beseffen, God kent me. Maar hij wil me aanzien in zijn zoon. Ja, dan ga je ook met Petrus zeggen. Petrus die na de opstanding zijn hart zo voor de Heere mocht openleggen. Petrus die van de opzoekende liefde, van de borgtocht, toen mocht weten. Na heel die verloochening, na alles wat er gebeurd was, toen heeft hij de opzoekende liefde van zijn koning en van zijn borg ervaren. En toen bleef er niets anders over voor Petrus dan te zeggen, Heere, kijk u maar in mijn hart. Gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Want waar we iets van die opzoekende liefde, iets van die gevende en vergevende liefde van de borg en zaligmaker Jezus Christus mogen kennen, daar komt liefde in het hart. Liefde tot hem. Hoe zal ik u lief hebben, Heere, mijne sterkte. Daar komt ook de zaligheid in het hart. Want waar de Heere komt, door die open vensters heen, waar de Heere komt met zijn belofte en zijn genade, daar brengt hij alles mee. Dan kunt u door onweder voortgedreven, ongetroost, verdrukt zijn. Maar als hij komt met de kracht van zijn geest, in zijn dierbare belofte, dan vervult de Heere al die leegte. Dan wordt al die twijfel verzwolgen in een zee van genade. Dan wordt de lege hand vervuld met een teken van zijn goedheid. dan is hij het. Die door de vensters heen zijn gunst en zijn genade biedt. Zouden we dan daar ook niet van zingen? Van de zaligheid van dat volk dat het geklank van het woord, het geklank van de belofte voor eigen hart en leven kent. We willen dat doen met de woorden van Psalm 89 vers 7. Nadat we deze tafel besloten hebben met dankzegging en gebed. Psalm 89 vers 7 zingen we als we de Heere gebeden en gedankt hebben. Heere, u bent het waard alle eer en aanbidding te ontvangen. Dat is altijd zo. Ongeacht en ongedacht wie we zijn. Maar bijzonder wanneer we tekenen van uw gunst ervaren mogen. En die tekenen staan zichtbaar voor ons, Heere. En wij hebben samen aan de tafel mogen deelnemen. En u weet hoe. Maar u hebt aan deze tafels ook iets van uw gunst willen doen blijken. Heere, wil dat bevestigen in het leven van allen die uw naam vrezen. En als er iemand was die met veel strijd aan deze tafel deelnam, zou u dan toch dat woord willen bevestigen. Dat u aan uw arme, verlegen, bestreden kinderen denkt. Heere, laat dat in ons hart mogen leven. Wil u onze dank aannemen. Wil het zondige wat ons aankleefde ook aan deze tafel en tijdens deze bediening genadig vergeven. En wil u onze dank aannemen voor al het goede wat u schonk. Vanuit dat volle van uw eigen woord. Van het werk van die grote borg en zaligmaker. Vanuit uw eeuwige liefde. We vragen dat. Uw naam dankzeggend. Om Jezus Christus wil alleen. Amen. We willen deze bediening en deze dienst afsluiten met het lezen van het laatste gedeelte van het formulier. Geliefden in den Heere. Terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons allen tezamen zijn naam met dankzegging prijzen. En een iegelijk spreken in zijn hart aldus, loof den Heere mijn ziel, en al wat binnenin mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonde en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degene die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heer over degene die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmede zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan tot in de eeuwigheid. Amen. Willen we eindigen met het dankgebed van het formulier. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enige geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonde en tot een spijze en drang des eeuwige levens geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw heilige geest de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten gelijk hij ons geleerd heeft, zeggende: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 16, het derde vers, Psalm 16, vers 3. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.